Welkom bij Once Upon a Taste, de podcast. Ik ben Jamie Penders en in deze podcast ga ik op zoek naar de meest bijzondere en alledaagse smaakervaringen. Met korte verhalen van jou en van mij, tastings, weetjes en leuke gesprekken over smaakbeleving. Want over smaak valt niet te twisten, maar wel een hoop te bespreken. Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer. Nederland staat bekend om zijn vlakke, uitgestrekte groene weides. Op het oog een mooi gezicht. Maar voor insecten en vogels zijn het eerder groene woestijnen, zonder een bloemetje om op te landen. Wilde Land heeft de handen ineengeslagen met boeren, om de biodiversiteit te stimuleren. Zij laten zien dat een kwaliteitsproduct produceren en de natuur herstellen heel goed samen kunnen gaan. Door het inzaaien van inheemse kruiden en onkruiden krijgen we steeds meer gezonde, bloemrijke weilanden en akkers. Wat niet alleen een walhalla oplevert voor onze natuurlijke bestuivers, zoals vlinders en bijen, maar ook heerlijke kruiden en onkruidentheeën, zodat ook jij zelf kunt verwilderen met een heerlijke kop kruidenthee, die ook nog eens de Nederlandse natuur herstelt. Want biodiversiteit is van levensbelang voor ons allemaal. Dankjewel, Matthijs, dat ik hier vandaag mag zijn in Amsterdam.
Ja, welkom.
Ik heb er heel veel zin in om meer te weten te komen over Wilde Land.
Ja.
En we gaan meteen het ijs breken, want ik had je vooraf gevraagd om een ingrediënt of een product uit te kiezen waar jij bijzondere smaakherinnering aan hebt. Wat heb jij uitgekozen en welk verhaal zit daar achter?
Ja, ik heb een boekje meegenomen en dat boek heet Eetbare Wilde Planten. Mm-hmm. En eigenlijk staat dit voor mij symbool voor iedere keer als we gaan wild plukken of de natuur in, dat je gewoon zo verrast kunt worden door de smaak die in een onnozel onkruidje of in een paddenstoel of in een tamme kastanje. Alles dat je iedere keer, dat vind ik zo vet. En ook vorige week vrijdag waren we dan ergens ook paddenstoelen plukken.
Bij Bohem, toch?
Nee, Roggebodstaat.
Ah. Ja.
Maar dat je dan ook weer zo verrast kunt worden door hoe lekker eigenlijk dingen zijn die hier gewoon uit het niets groeien.
Ja.
En dat vind ik, iedere keer is het te leuk om iedere keer nieuwe dingen te proeven, gewoon in het wild.
Ja.
En verrast te zijn door bloemetjes die opeens heel scherp van smaak zijn of bitter. En daarom is dit boekje voor mij echt super leuk, omdat we echt ook een beetje zo... Ja, we noemen het een beetje zelf soorten sparen. Maar dat het gewoon te leuk is om die ken ik nog niet. En die zou ik ook wel eens tegen willen komen. En dan, hoe smaakt die dan? En
dit is Pokémon 2.0.
Ja, dit is echt Pokémon 2.0.
Ja.
En, soms is het gewoon ook vies. Of heel vaak is het niet per se direct lekker. Maar dan is het ook weer leuk om te kijken van, als het wel eetbaar is, kunnen we er iets mee? Of als je het weer in combinatie met iets doet.
Ja.
Waardoor het dan opeens wel, dat pittertje wel heel lekker is of zo. En dat is, dat heb ik ook een paar jaar geleden pas ontdekt, dat er dus zoveel te proeven is eigenlijk. En te eten, waar je het helemaal niet verwacht. En dat zijn de leukste momenten.
Want zoals kun je een plekje inbeelden waar je echt dacht van, hier had ik het niet verwacht.
Dat is gewoon overal eigenlijk waar maar planten groeien. Maar dat je opeens iemand zegt van, proef dit bloemetje is. En dat je dan, mosterd. Hè? Hoe kan dit? Is het bijna altijd een verrassing. Zeker als iets sterk van smaak is.
Ja.
Dat je echt zit van... ik vond bijvoorbeeld de zaadjes van de inheemse berenklauw. Is ook echt een soort specerijachtige smaak.
Dat diezelfde berenklauw die zo kan branden op je huid?
Nee, dat is de niet-inheemse berenklauw.
De
inheemse berenklauw die je ziet er... Ja, het is een soort heel veel kleiner dan die reuzenberenklauw.
Ja. En dan gaat het inderdaad meteen over smaak. En wat betekent smaak voor jou?
Ja, wat betekent smaak voor mij? Goeie vraag. Heel veel. Ik vind smaak gewoon heel leuk eigenlijk. Hè? Voor mij staat smaak nu ook heel erg over van hoe kun je lekkere dingen maken die ook logische basis hebben. En waarbij wij dan kijken van, hoe kun je smaak halen uit onze lokale natuur?
Ja.
En daardoor betekent smaak heel veel, omdat we proberen die lokale natuur zo lekker mogelijk te maken.
Ja, precies.
En dat is niet altijd makkelijk, maar dat is ook een leuke uitdaging.
Ja, precies. Ja, want ik heb al een kopje van jullie kruidenthee, de Smoky Blend. Nou ja. Dat is wel heel bijzonder.
Ja.
Want jullie hebben, is het het berkenblad?
Ja, het berkenblad wordt gerookt inderdaad. Of we hebben eigenlijk voor de Holy Smoky is het die je drinkt. Dan. En daarvan hebben we eigenlijk gekeken naar het veenweidegebied. Zo tussen Utrecht en Amsterdam. Het is een soort heel erg moerassig veengebied. En daarvan zou het bijvoorbeeld heel goed zijn als het wat meer zou vernatten, de grond. Want nu wordt daar de grond droog gehouden en het waterpeil wordt steeds verlaagd, omdat koeien niet van natte voeten houden, even kort gezegd. En dan kan er gras groeien. Nou, maar doordat dat waterpeil verlaagd wordt, klinkt de bodem in en komt het veen droog te zitten. Dat oxideert, leidt tot heel veel CO2 uitstoot, maar daardoor zakt Nederland ook steeds verder onder zeeniveau, of in ieder geval de veengebieden. Nou, een oplossing daarvan zou zijn meer vernatten. Waarom zou je vernatten als boer als je er koeien hebt? Nou, toen zijn wij gaan kijken van ja, kunnen we ingrediënten bedenken die goed gaan op natte grond of die heel logisch zijn in een veenweidegebied? Nou, daar is deze smaak een beetje uit voortgekomen. En dus er zit berkenblad, moeraspirea en munt, of watermunt in. Hmm. En dit zijn allemaal soorten die goed gaan in zeg maar, een meer moerassig veengebied dan in een groenig, zeg maar, of in een weideveengebied.
Ja.
En zo is dat een soort van eerste stapje om eigenlijk met die boeren te zeggen, nee, weet je, wij willen graag moeraspirea, daar creëren wij afzet voor. Ja. En boeren hebben zoiets van, als er afzet is, dan ga ik het wel verbouwen.
Dan wil ik het
verbouwen.
Wel proberen, ja.
Ja. Nou, en waar komt die rooksmaak dan vandaan?
Dat is een turfachtige
Ja, precies,
idee,
dat
ja.
is het turf, omdat dus dat veengebied is ook jarenlang als turf gestoken. En toen dachten we, ja, hoe vet dat als we dat turf steken, of dat turf ook een beetje een plek kunnen geven.
Ja.
En leerden we van onze theesommelier Anne Adams dat je dus ook op berkenbast weer goed kunt roken.
Oh,
dus we gaan dan niet natuurlijk turf gebruiken of veen gebruiken om die bladeren op te roken.
Dat is een beetje voor...
Ja. En zo hebben we dus soort van eigenlijk het veenweidegebied een beetje gevangen in een smaak.
Ja.
In de hoop om zo met die smaak dat gebied ook weer een beetje te vernatten. Het is een eerste stap daar naartoe. Dat roken is hier in Amsterdam, wordt het gerookt.
Dus het is ook wel heel leuk om dat zo'n smaak eigenlijk, want het is niet een smaak die mensen denk ik super gewend zijn.
Ja, het is een beetje onze Nederlandse Lapsang Soesjam. Hebben we, en er zijn mensen die inderdaad, je hate it or love it.
Ja, ik vind hem heel lekker, maar waar ik naartoe wilde is dat het je op een bepaalde manier ook kan verbinden of zo met een bepaalde plek.
Oh ja.
Ik ben opgegroeid rondom de Peel.
Oh ja.
En dat is ook een, dat is van origine ook een veenturfgebied.
Ja. Ja.
Dus het is een soort van alsof je, jullie hebben het gebied in Utrecht nagemaakt, maar voor mij smaakt
het
naar de
smaak van thuis. Ja, het is eigenlijk voor alle veengebieden zou je hierin kunnen.
Ja, dat is heel bijzonder.
Ja. Nee, dus dat vonden wij ook leuk om te leren dat er dus heel veel, dus je kunt een gerookte thee, hoeft niet zeg maar alleen maar Lapsang Soesjam. Er zijn heel veel manieren om daartoe te komen.
Ja, de Nederlandse
variant. Ja.
En it's in the name, want met Wilderland zetten jullie je in om letterlijk een Wilderland te maken van Nederland. Hoe ziet dat er volgens jullie uit, een Wilderland?
Ja, goeie. Dat is inderdaad... daar hebben we binnenkort ook een illustratie van. Maar luisteren, dus het heeft weinig zin om die te laten zien. Nee, eigenlijk hoe wij het voor ons zien is, dus we werken met boeren en we willen die boeren helpen te diversificeren. En we zien het eigenlijk, ik weet niet of mensen de Biggest Little Farm hebben gezien. Maar als je die gezien hebt, dan dat is een beetje de boerderij die daarin zit, is een soort van end state of plek waar wij van denken van hoe cool zou het zijn als we meer boeren die kant op kunnen werken. Je zou het ook regeneratieve boerderijen kunnen noemen. Maar ja, dat zijn allemaal weer van die termen waar bijna niemand nog van gehoord heeft. Dus daarom hebben we ook gekozen voor Wilderland. Hè? Niet meer mono uitgestrekte vlaktes met één type gewas. Wat economisch heel goed is. Maar wat ecologisch eigenlijk een ramp is.
Hmm.
Vandaar dat het ook mede zo slecht gaat in Nederland met onze insecten. En eigenlijk zien wij Wilderland bij een boer voor ons als een plek waar heel veel verschillende gewassen naast elkaar of door elkaar groeien. En wij willen eigenlijk door producten op de markt te brengen en dus markt te creëren voor lokale kruiden of bladeren of noten en bessen, wat dan ook. Die soorten weer een plek in het landschap bij die boer geven. En zien we het voor ons deze week voor een boer kan bij ons beginnen met een gemixte stroop met allerlei kruiden. Mm-hmm. En vandaar, dus eigenlijk willen we ook, je kunt wel tegen een boer zeggen, je moet ga maar de Biggest Little Farm kijken of ga maar, en je moet over een paar jaar helemaal super divers en zo. Maar er zit een boer ook van, hoe dan?
Help.
Ja. En eigenlijk willen wij het voor boeren heel simpel maken om stap voor stap, zeg maar langzaam, die kant op te bewegen. Dus een boer kan beginnen met zo'n gemixte strook. Nou, als dat bevalt, kunnen we daarna in stroken teelt. Dus dan weet je, doe maar eens een strook met alleen kamille. En nog een strook daarnaast met paardenbloem. En dan is het ook iets meer productiegericht. En betalen we voor de opbrengst. Het is gewoon, dan ben je echt aan het telen. Maar het zijn allemaal inheemse soorten. Dus er komen heel veel insecten op af. Passen heel goed, groeien ook heel makkelijk. Ze groeien gewoon als onkruid, dus je hoeft er weinig aan te doen. Zeker als ze eenmaal goed ingezaaid zijn. Ja. En zo helpen we langzaam die boeren niet zeg maar naar monocultuur, maar polycultuur. Dus door stroken teelt. En proberen wij daar zoveel mogelijk inheemse soorten aan toe te voegen. Het is ook niet altijd inheemse, laten we zeggen lokale soorten. De soorten die hier van nature goed gedijen. Mm-hmm. Dus zonder kunst en vliegwerk het doen. Maar ook uiteindelijk de stap naar bomen en struiken. Dus bijvoorbeeld, we hebben nu ook een smaak waar dan zwarte bessenblad in zit. Nou, dat is dan weer een reden. Kunnen wij tegen de boeren zeggen, maar, ga eens ook een strook met zwarte bessen struiken aanplanten. En daar zijn we nu aan het kijken om van de takken van het zwarte bessenblad mogelijk kombucha te maken. En dat er ook weer smaak in zit. En hebben we dus ook al berkenblad nodig. En zo willen we eigenlijk door op die manier die boerderij verdiversificeren. Dat kan ook. We zijn bezig met allerlei nieuwe producten. Waar dus bijvoorbeeld ook een granola. Waar we dan noten, hazelnoten, walnoten. Maar ook een soort mix aan granen in kunnen doen. Mm-hmm. En zo. Ja, dus hoe meer soorten wij nodig hebben, hoe meer die boer eigenlijk opties heeft om uit te kiezen. He, waar een boer misschien nu als hij alleen maar melk of gras verbouwt voor melk. Of als akkerbouwer aardappels en uien en bieten of zo doet. Willen wij eigenlijk tegen de boer van, je kunt ook kamille en duizendblad en zwarte bessen en hazelnoten. En hier een mix, een strook met gemixte granen. En daar kunnen we pasta van maken. En granola. Zo willen we die afzet genereren. En dit is zeg maar voor de boer die nu helemaal aan het begin staat. En zoiets heeft van, ik weet dat het anders moet, maar ik weet niet hoe. Help. Is dit de stap. Maar er zijn ook al plekken waarmee we werken die al of net begonnen zijn. En het helemaal in één keer super divers opzetten. En helemaal geïnspireerd door die regeneratieve movement. Super divers alles neerzetten. Of een voedselbos hebben aangeplant.
Het zijn het andere uiterste.
Ja, het hele andere uiterste. Ja. Maar die ook dan. En dus nu kennen we een voedselbos. Die zit, ik heb al een paar jaar hazelnoten oogst. Maar ik krijg het niet verkocht. Er is niemand die het afneemt. Ja. En daarvoor, dus wij willen voor dat hele spectrum van zeg maar gangbare boer tot aan het allerwildste voedselbos, willen wij een partner zijn om eigenlijk dat in stand te houden of die boer te helpen richting die diversere staat. Want ook dus zo'n voedselbos of iedereen die nu begint met dit soort initiatieven, als je niks verkoopt, dan zijn over een paar jaar al die bomen weer omgezaagd omdat het niet vol te houden is.
Dat het niet houdbaar is.
Ja, en daar, en dus zo willen wij dus door in onze producten, laten we zeggen, logische lokale soorten erin te doen, krijgen die weer een plek in ons landschap. En door boeren daar goed voor te betalen, borg je eigenlijk dat ze er blijven. En dat het dus niet, wat het nu is, doordat we misschien met z'n allen te goedkoop voedsel willen, moet die boer van als het goedkoop, dan moet ik grootst gaan met één type gewas. En dan krijg je zeg maar het somberland zoals we dat nu misschien hebben. En dat en zo zien wij. Dus Wildeland is een Ja, er is een hoop boerderijen die er denk ik ook een stuk mooier uitzien met z'n allen. En waar gewoon vlinders en vogels vliegen en het zoemt en bruist van het leven. En waar ondertussen allemaal lekkere dingen uitgeoogst worden.
Nou, het klinkt bijna als een sprookje dat waarheid geworden is.
Ja, genoeg voorbeelden al waar het kan. Dus het klinkt als een sprookje, maar ik hoop dat we het over een aantal jaar, of waarschijnlijk 20, 30 jaar pas, dat we dat dan heel normaal vinden.
Want in welk jaar zijn jullie gestart? Was dat 2019 of eerder?
2019, ja. Volgens mij.
Ja. Want toen nog onder de naam PTT.
Ja, klopt.
Vanuit de missie om de Nederlandse biodiversiteit te verrijken.
Ja.
Waarom gaat het jullie persoonlijk zo aan het hart?
Oh ja. Eigenlijk... Dus Daan en ik zijn het bedrijf begonnen. En eigenlijk was ons... Ja, en is het nog steeds uitgangspunt... is dat we het gewoon natuurherstel heel cool vinden. En natuur iets moois vinden. Maar ook wel alle twee een soort van ondernemersambitie. En het ook wel mooi vinden om een bedrijf te bouwen en commercieel bezig te zijn. En in aanloop hier naartoe deed ik allerlei gedachten, experimenten. Van was ik wel bezig, maar ik zou wel willen ondernemen en iets duurzaams. Want ik vond al die grote bedrijven eigenlijk totaal niet inspirerend. Omdat ik dacht van ja, wat heb ik daar nou te zoeken? En toen iets duurzaam. En toen deed ik heel vaak ook een soort gedachte-experiment van ja, wat nou als het een succes wordt? Hè? Ben je dan een nieuw probleem aan het creëren of is het daadwerkelijk een oplossing?
Ja.
En dan bij heel veel producten kom je erachter dat het uiteindelijk een keer een probleem wordt. Nou, dus neem bijvoorbeeld biologische thee uit Sri Lanka of Kenia. Dus van, als we met z'n allen, dus het is duurzaam, hè? Want het is niet duurzamer dan niet-biologische thee. Maar als we met z'n allen dat meer gaan drinken, ja, dan creëren we daar meer monoculturen. Zullen ze daar uiteindelijk weer meer regenwoud moeten kappen om plek te maken voor die plantages.
Ja.
En dus daar is bijvoorbeeld palmolie ook een mooi voorbeeld van. Dat is de duurzame, in de jaren 80 het duurzame plantaardige olie. Palmolie heeft het minste land nodig voor de opbrengst olie. Dus het is veel beter idee dan met z'n allen zonnebloemolie gaan nemen. Omdat we dan veel meer land nodig zouden hebben. Maar dan nog is het niet, doordat het duurzaam is niet per se een goed idee als de hele wereld palmolie gaat gebruiken. Hè? Want moet er heel veel regenwoud gekapt worden. Nou, en dat is het soort van, dus ook als je met heel veel producten, was het zo van, het is of meer rommel de wereld in helpen, of zeg maar ergens in de wereld monoculturen stimuleren.
Mm-hmm.
Nou, en toen leerde ik, dus Daan heeft hiervoor bij Commonland gewerkt en ik leerde dat ook. En toen dacht ik van ja, die hebben een model ontwikkeld waarbij eigenlijk waar je een businessmodel die op basis van natuurlijk kapitaal is.
Mm.
En toen dacht ik van wauw, dat is toch zo vet dat je dus en gewoon een bedrijf en heel commercieel kunt zijn, maar tegelijkertijd hoe groter dat bedrijf wordt, hoe meer natuur je creëert of hoe meer landschappen je herstelt en hoe meer biodiversiteit er terugkomt. En dat was echt zo van wauw, dus van en ondernemen en iets met natuur doen. Zo van, dat was echt een soort van mind blowing. Kan dat? En toen zijn we een soort van hoekte op geraakt van hoe cool, omdat je dan dus heb je eigenlijk herstel als uitgangspunt. En herstel is niet minder slecht, maar is altijd direct positief.
Hmm.
En dat was een soort. En dat, daar zit zeg maar echt de hele motivatie de hele tijd van. En het is ook gewoon heel vet om te zien. Maar ja, we zaaien in bij boeren of je komt bij boeren en dan er door gewoon dus ja, zeker met die hoe meer inheems die soorten zijn, hoe meer insectenmagneten het zijn. Het is echt in het voorjaar inzaaien en een paar maanden later zoomt het en bruist het van het leven.
Ja.
En dat is van wow. Er zijn niet door onze manier van werken minder insecten dood gegaan we hebben de achteruitgang geremd. Nee, er zijn hier gewoon door dit te doen zijn er gewoon veel meer nu.
Ja.
En dat is super motiverend ook. En kun je ook nog zeggen, het is nog een hele kleine schaal, maar het is in ieder geval positief.
Ja, precies. Je voegt in ieder geval wel positieve verandering toe.
Ja.
En ook, ik denk dat, dat veel mensen stiekem toch die gedachtegang hebben van... als je iets goeds wilt doen of zo, dan Dan gaat het niet samen hand in hand met ergens geld mee kunnen verdienen. Want dan, als het commercieel is, dan wordt het een beetje vies of zo.
Ja.
En heel mooi.
Nou, en dus hierbij is ook, het is ook juist de bedoeling dat het commercieel is. Omdat je dus, we willen met boeren werken. Hè, dat zijn de grootste landgebruikers. Mm-hmm. En ja, die moeten geld verdienen. En dus als we, en daarom is het zo interessant, als je met hun een model kunt bedenken. Waarbij zeg maar ecologie en economie hand in hand gaan. Dan werkt het. En er zijn dus ook mensen die zeggen, ja, oké, maar boeren krijgen toch ook subsidie op bloemrijke akkerranden? En ja, dat is ook zo, en dus dan krijgen ze betaald. Maar zodra die subsidie stopt, ploegen ze het weer om en stoppen ze met die akkerrand. En wij willen eigenlijk kijken van, kunnen we, zeg maar, ja, ecologische waarden zo integreren in de kern van het bedrijf? Dus dat hebben wij gedaan, maar dat willen we uiteindelijk ook bij die boer. Doordat er markt is voor lokale soorten, doordat er markt is voor, als er markt is, dan blijven die boeren het doen.
Ja.
En daarom, dus er moet geld verdiend worden.
Ja.
Want anders wordt het een subsidiemodel of wordt het een stichtingmodel. En dan is het altijd, ja, dan is het bijzaak even in mijn ogen. En ook zo zijn er heel veel bedrijven die zeggen, ja, we doneren 1% van de omzet. Of we voor ieder wat je koopt, doneren we dit aan dat.
Met je doekje voor het bloeden.
Ja, maar en dat is heel goed en blijf het doen. Hè, maar het is niet zeg maar geïntegreerd erin. En ik denk dan altijd van, ja, als over een paar jaar daar een nieuwe marketingdirecteur komt of groen doen uitraakt, want het is nu misschien in. Dan, of als de marges onder druk komen, ja, dan is het eerste, oh ja, we gaan trouwens die omzetdonaties, die komen eigenlijk niet echt uit.
Ja, precies.
En dan komt het, dan blijft het altijd bijzaak. Terwijl als het geïntegreerd is in het model, dan is het zo van, ja, van hoe groter we groeien, hoe meer natuur. En niet, er komt iets onder druk te staan en daardoor komen onze groene donaties, komt eigenlijk niet zo lekker uit dit jaar.
Ja, en dat terwijl, eigenlijk zei het al in de introductie, biodiversiteit is van levensbelang voor ons allemaal.
Ja.
Want wat zou er gebeuren als de biodiversiteit volledig zou verdwijnen?
Ja, als de biodiversiteit volledig zou verdwijnen, en dan zijn wij, voordat dat gebeurt, zijn wij al heel lang daarvoor zijn wij al verdwenen. Ja. En interessant is zeg maar even, er zijn twee hele grote problemen op dit moment in de wereld. Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Het positieve aan klimaatverandering is, dat ook al overleven wij het niet, het gaat ooit zich herstellen. Hè, dus ja. De aarde gaat weer een keer afkoelen tot het punt waar we nu of waar. En het enige is met biodiversiteitsverlies, als een soort is uitgestorven of verdwijnt van deze aardbodem, komt die nooit meer terug. Omdat het is het gevolg van evolutie. Dat wij zo zijn, dat bijen zo zijn, dat planten samenwerken met bijen en dat planten samenwerken met bodemleven. Dat is miljoenen jaren samen ontstaan. Dus als daar eentje wegvalt, komt nooit meer terug. Nou, en dat is. En wat we moeten beseffen is dat wij eten, dus ademen, water drinken. Nou, dat allerlei producten zijn die het gevolg zijn van functionerende ecosystemen of biodiversiteit. En dus ja, het voorbeeld met de bij is altijd een hele makkelijke, hè, want ons eten wordt bestoven door bijen. En als ze dat niet meer doen, dan houden wij het niet lang vol, omdat er dan heel veel minder eten is. En er zijn nu gewoon al allerlei voorbeelden, nu bijvoorbeeld met Oekraïne, het is dus bijvoorbeeld een grote zonnebloemenolie, of veel zonnebloemolie komt ervan. Nou, het is door die oorlog verplaatst naar India. En er zijn al grote delen in India waar, of in het zuiden of het noorden, ik weet niet precies, waar bijna geen bijen meer zijn. En daar hebben ze dit jaar die zonnebloemen met de hand moeten bestuiven. En dat is dan even te doen, maar dat is al heel snel zo van, dit kan nooit uit. En zo in China zijn er ook bepaalde delen waar de peren en appels al met de hand bestoven moeten worden. Omdat dus die natuur zo achteruit aan het gaan is.
Ja.
En dan kunnen we het natuurlijk zeggen van, ja, we kunnen dan toch technologie ontwikkelen. En daarvan denk ik dan altijd een beetje hetzelfde als zo van, er zijn ook, misschien een beetje een grimmig voorbeeld, maar in ieder geval, je kunt ook zeggen van, ja, prima als je je arm geamputeerd wordt. We hebben ook hele goede protheses.
Ja, maar, precies. Van, ja.
Dat is zo van, hè? Een soort van die bestuiving en die natuur die werkt nu gratis voor ons. We hoeven het alleen maar een beetje te koesteren en soort van mee te bewegen. En dan zeggen we van, ja, we kunnen het ook wel met drones. Of dat moeten we dan gewoon even een technologie ontwikkelen, zodat die planten bestoven worden. Maar dat is inderdaad als van, wat is dat voor een armoe? Hè? Om dan, het is hetzelfde als, er zal niemand met een armprothese zeggen van, oh prima, die prothese is even chill als mijn arm die ik hiervoor had.
Ja, sorry dat ik lach.
Dus het feit dat er misschien een oplossing is, betekent nog niet dat je dan maar hoeft te accepteren. Nou, en dat vind ik dus het bijzondere aan biodiversiteit is dat, en daarvan is denk ik ook nog heel weinig besef, dat we zijn zo afhankelijk van onze natuurlijke omgeving, dat het heel raar is eigenlijk, of een soort van bijna filosofisch, dat we aan elkaar de hele tijd moeten uitleggen wat het belang van biodiversiteit is.
Ja,
we zouden er niet zijn zonder functionerende ecosystemen, door het ecosysteem zoals het er nu is.
Ja, want als we kijken hoe jullie werken als Wilde Land, een deel van de kruiden die jullie zaaien worden geoogst om er kruidenthee van te maken.
Ja.
De rest, minimaal de helft, laten jullie staan, zodat de insecten daarvan kunnen genieten. Vervolgens neemt na die bloeiperiode de wind het over. Die zorgt dat de zaden over het land verspreid worden, waardoor er in het voorjaar en na op nog meer plekken kruiden opkomen.
Ja.
En langzaamaan neemt de natuur het dan weer over. Zien jullie al vooruitgang in de groei van biodiversiteit ten opzichte van een aantal jaar geleden?
Dus wat ik net al zei, is het feit dat je het er neerzet is al heel. Dat je dus stroken aanplant en met meer inheemse soorten werkt. Dat is direct al. Er komen heel veel meer insecten op af. En ook wat je ook moet beseffen, dus los van deze zaden, is het ook van insecten worden direct gegeten door vogels. Er komen meer vogels. Vogels eten zaden, die poepen die zaden uit. En waar die poep met die zaden geland is, kan wellicht ook weer iets nieuws. En wat ook een goede is dat er zit al zoveel zaden in de grond. Dus het gaat niet eens per se over. Dus dat wij hier nu zaden aan het strooien zijn, is ook eigenlijk een heel dom idee. Want er zitten genoeg zaden in de grond. Dat is als je maar de natuur de kans geeft, dan komen er binnen no time de planten, de soorten die daar horen. En dat is bijvoorbeeld waarom kamille zo'n soort groot onkruid is voor heel veel akkerbouwers. Dat zaaien ze niet in. Dat zit gewoon iedere keer als het ploegen komt gewoon hup, die kamille weer boven. En dat is,
you zaden, can't stop me.
Ja, echt. Ja. En die zaden kunnen volgens mij kan een kamille zaad 100 jaar in de bodem liggen wachten totdat hij boven komt en goed. En dan paf, er komt. Dus er zit qua onkruidzaden meer dan genoeg in. Maar dus het effect met name is dus als je, of het blijvende effect is, dus dit verhaal van die wind is ook een beetje een poëtisch voorbeeld, want ja, er zullen meer zaden verspreid worden, maar het gaat er eigenlijk vooral over dat die boer op een structureel andere wijze zijn land in gaat richten.
Mm-hmm.
En dus dat gaat over niet meer monocultuur, no mono, en waar wij dan, dat is proberen zo nog meer inheemse soorten. Want er zijn ook heel veel voedselbossen die, heel goed, maar staan wel voor 90% vol met exoten. Mm-hmm. En daarvan denken wij dan van, oeh, laten we even nog iets meer ons best doen om bijvoorbeeld dat berkenblad. Ja, het is gewoon niet zo lekker puur. Maar ja, gerookt. En het is wel eetbaar. En het is hartstikke gezond.
Mm-hmm.
En zo kunnen we het wel weer in ons dieet krijgen. En berkenboom komen, 350 insecten op af.
Ja. Ik vind het ook wel leuk om te zien. Ik ben voor een groot deel opgegroeid op een melkveehouderij.
Oh ja.
En op een gegeven moment had mijn moeder het idee om een soort van pluktuin aan te planten. En ze had heel veel zaad en het woekerde van alle kanten. En naast een strook langs het weiland waar de koeien buiten stonden.
Ja.
Daar stond ook allerlei kruiden en bloemen.
Ja, ja.
En overal stonden die koeien aan de kant, want die vonden dat super lekker.
Ja, zeker. Ja.
Ja, die vonden dat wel.
Dat prima. Merken we ook heel vaak. Dat soms de koeien zelfs er doorheen breken en dan in één keer zo'n struik opeten. En dat is ook dat, en dat vinden we ook alleen maar mooi, omdat je ook daarin ziet soort van dat. Ja, niemand is gebaat bij een monotoon dieet. Het is een koe die krijgt misschien wel veel Engels rijgras, omdat hij dan veel melk produceert. Maar dat is een beetje hetzelfde als wij met z'n allen drie keer per dag rijst gaan eten.
Havermout, drie keer per dag.
Ja, drie keer per dag havermout. En dan kun je zeggen, ja, dat is toch krachtvoer? Dat is gezond. Tuurlijk. Maar ja, te veel is nooit goed.
Nee.
En dat je dan na een jaar lang drie keer per dag havermout eten, ergens een of ander super lekker buffet ziet met allemaal eten, maar er staat een soort van schrikdraadje voor. Nou, ja. Dan denk je ook, fuck dat schrikdraadje. Ik ga gewoon nu hier alles weg eten.
I break free.
Ja, en dat is ook, zeg maar, dus er zit ook heel veel soort van bewust, het is ook voor een groot deel bewust, omdat die boer, als die ziet van, wow, die koeien hebben echt, die hebben hier behoefte aan. Want een koe, ja, die weet ook heel goed welke planten die nodig heeft om gezond te worden. En die hebben een dieet met heel veel soorten erin. Maar ja,
ja
alleen op Engels rijgras produceren ze nog meer melk. En dat is dus ook super begrijpelijk dat dat zo is. Omdat je als boer ben je bezig van, ja, ik moet wel überhaupt iets verdienen.
Ja.
Want er is ongeveer niemand die eigenlijk waardeert wat ik doe.
Ja.
Of zeg maar financieel waardeert wat ik doe. Laat staan echte waardering. Dus dan ja, ga je je best doen om zoveel mogelijk melk uit je grond te of uit je koeien te halen. Wat allemaal niet nodig zou zijn als er gewoon normaal voor betaald zou worden.
Ja. En volgens mij stipte je het dus straks al een beetje aan. Maar jullie noemen jullie kruidenthee met een knipoog ook wel onkruidenthee.
Ja.
Waarom is dat zo?
Ja, dus we zetten de on tussen haakjes. Een van de redenen is dat kruidenthee gewoon heel suf klinkt. Dat vinden wij. En on, dat zit hem er natuurlijk in dat een... Het is maar hoe je bijvoorbeeld... Nou, kamille zeggen heel veel mensen tegen ons... Ja, maar dat is toch geen onkruid? Nou, dat is gewoon kruid. Want dat kennen we van de thee. Dat is super lekker. Terwijl als je de gemiddelde boer... Die zit echt kamille mega onkruid. Dus zo is het... Het is maar hoe je er naar kijkt. Of iets onkruid of kruid of gewenst is. En daarom hebben we hem tussen haakjes gezet. Zo van, weet je... misschien moeten we die on wel weghalen. Omdat het... Nou, en ook als je dus kijkt naar prima dat misschien sommige kruiden als onkruid ervaren worden door ons als mensen. Maar als je dus kijkt naar de ecologische waarde van bijna alle inheemse onkruiden, of kruiden, planten, is dat ze mega veel waarde hebben. En ook een mooi voorbeeld op inheems versus niet-inheems vind ik altijd, zeg maar, je hebt de Amerikaanse eik en de Europese eik. De Amerikaanse eik staat echt al honderden jaren in Europa. Maar op een Amerikaanse eik, dus die komt uit zeg maar het andere continent. Daar zitten nu, zelfs zijn iets van 15 insecten op te vinden. Of die daar een beetje soort van op kunnen leven. En de Europese eik zitten 450 insecten. En dat, en zeg maar voor ons als mensen zie je van... Ongeveer beide hetzelfde. Ze zien er heel erg hetzelfde uit. Misschien net iets ander blad. Maar in ieder geval, zeiden ze, ja, alle twee een eik.
Ja.
Wat is het verschil? Maar ja, voor een insect is het gewoon... Die insecten die kunnen niks met die Europese eik. Maar wel... Of nee, met die Amerikaanse eik. Maar kunnen niks met de... Amerikaanse eik. Dat zeg ik niet precies andersom. Maar in ieder geval, ze houden van de Europese eik.
Ja, precies.
En dus dat is soort als die andere eik maar net een beetje anders smaakt... Dan, ja,
het
kunnen ze
er
niks
verschil.
Mee. Is het misschien zelfs giftig voor ze?
Bizar eigenlijk. Ja, dat we zelf eigenlijk bijna geen weet meer daarvan hebben.
Dat of dat als wij een bloem mooi vinden, en dat is dus ook een beetje met onkruid. Dus de meeste planten in Nederland hebben niet van die mega uitbundige bloemen, zoals je ze weet voor in de tropen ziet. Of, nou, en wij vinden dat als mensen waarderen zeg maar alles wat groot, mooi, fel...
In het oog springt.
Terwijl, en dus daarom willen wij het liefst zeg maar heel uitbundige bloemen en uitbundige tuinen. En terwijl dus, ja, wij vinden het mooi, maar een insect kan er gewoon helemaal niets mee. En die heeft juist dat ene kleine bloempje aan de hondsdraf nodig, waar die net wel van kan eten en heeft niks aan een soort van super uitbundige dahlia of zo.
Nou, dus ook hier weer het innerlijk telt.
Ja, het is, ja, zeker. Ja, dus zo van, het is meer zo van, we moeten echt oppassen wat wij met z'n allen waarderen, want als wij dus met z'n allen, dat is dus ook van, is het een nieuw probleem? Dus als wij iets al met z'n allen lekker gaan vinden of iets met z'n allen mega veel hier gaan aanplanten of ergens gaan aanplanten. Van is het van, wat is het? Een soort van, als die insecten en de natuur daar niets mee kan, wordt het snel een probleem.
Ja, precies. Heb je ook een favoriete onkruidenthee?
Favoriet onkruidje of een favoriet?
Ja, onkruidenthee?
Ja, ik vind zelf de boswandeling die we nu hebben, vind ik heel lekker. Dus het dennennaalden, vlierbes en guldenroede, moeraspirea en dropland in.
Oeh, ja, dat klinkt heel goed.
Ja, dat wat ik al zei, van dat is ook van ja, dat je weer met dennennaalden ook zoveel, zo lekker. En, ja, dus er is zoveel lekkers
te vinden.
Bijna
een beleving.
Ja.
Echt een smaakbeleving.
Ja.
op jullie website las ik het volgende. Om de Nederlandse biodiversiteit te verbeteren, zullen we ons opnieuw met de natuur moeten verbinden. Onszelf en ons landschap verwilderen. Wat houdt dat voor jullie in, jezelf verwilderen? En waarom is dat zo belangrijk?
Ja, dit gaat denk ik weer een beetje over van dat als wij alleen maar vanuit onze bril, zeg maar, naar planten of bomen of onze omgeving kijken. En dan denken, lekker strak, mooi grasmatje, lijkt wel een golfbaan. Lekker onder controle. He, dus onze neiging tot nu toe is geweest, en dat zeggen we ook, zeg maar, overleven in het verleden betekende beheersen van natuur. En dat is ook logisch, dat we hebben ook die natuur moeten beheersen om, landbouw is een manier van beheersen van natuur. En dus dat was ook letterlijk onze manier van te overleven. En kijk maar naar Nederland. Was één groot moerasgebied. En we hebben die natuur zo gevormd dat we hier nu een mega welvarend land zijn. En dat we eigenlijk midden in een moeras leven, maar we geen last hebben van muggen. Ja. En dus dat is zeg maar heel verklaar logisch. Dus we houden van strakke grasmatten, van gazonnetjes, van nette tuinen.
Overzicht.
En overzicht en controle. En ik wil niet, ik heb hier die plant geplant, ik wil hier geen onkruid. Ik wil dat jij harder groeit, kunstmest. En ik wil niet dat je aangegeten wordt door insecten, pesticiden, want ik wil controle houden. Nou, en dat verwilderen gaat er juist heel erg over van, met natuur. Dus we hebben de natuur zo ver, zeg maar, in
verdrongen.
En waar we het al achter komen van, als je dat te veel doet, gaat het uiteindelijk ten koste van onszelf. Want we zijn zo afhankelijk van de natuur dat je maar beter die natuur tevreden moet houden en met de natuur moet leven. Nou, en dat daarvan bedoelen we, soort van verwilderen. Van als we die natuur de ruimte nemen, geven en met natuur mee gaan werken, dan zul je ook wat meer moeten. Dan komen er meer insecten en dan komen er minder controle. Dat is een beetje het onszelf verwilderen. Van ga en als je eenmaal ziet dat een berkenboom, dan kun je denken, wat voor een lelijke boom die staat. Maar als je weet van, er zijn 350 insecten van afhankelijk. Wat vet. En wat mooi dat op dit microbloemetje hier nu een vliegje zit. Het is een andere manier van kijken. Ja.
Ja.
En daarin voegen wij toe, en dat noemen wij dan, en dat komt binnenkort meer in onze communicatie, een soort van culinaire biodiversiteit. Want dat als je dus enerzijds het om zijn biodiversiteitswaarde kan waarderen, maar ook om de culinaire aspecten. Hoe leuk is dat? Want is het lekker en waardevol voor de omgeving?
Ja, ik denk dat echt het juiste smaak als wapen is. Echt de juiste manier om mensen.
Liefde gaat door de maag, hè? Dus,
Zo raak je mensen uiteindelijk wel.
Ja.
Is er nog iets wat de luisteraars zelf kunnen doen om bij te dragen aan het verrijken van de biodiversiteit?
Ja, meer wildland thee drinken.
Sowieso.
Sowieso, dat. En trouwens daarover van zeggen ook, je hoeft echt niet alleen maar onze thee te drinken. Maar als soort van iedereen in Nederland af en toe voor onze thee zou kiezen, kunnen we echt met zoveel boeren werken. Dat zou. Maar wat je zelf kunt doen is, als je een tuin hebt, bijvoorbeeld niks meer doen met je tuin.
En helemaal niet laten betegelen.
Helemaal laten verwilderen. Want het komt vanzelf wel op wat goed is. Of begin eens met een vierkante meter. Soort van die te laten voor wat het is. Nou, als dat iets te rigoureus voor je is, kun je ook dus wilde inheemse zaadjes of planten. Dat is eigenlijk altijd het beste wat je kunt doen. Dus als je iets kunt bedenken om meer wilde inheemse soorten in je omgeving te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld zaden kopen bij Kruidhoek, is daar een goede leverancier van. Dat is gewoon mega superveel effect.
Ja.
Maar ja, dus ja, het beste voor biodiversiteit is meer inheemse natuur. En dus als je iets kunt bedenken waardoor je die meer krijgt, dan is het sowieso goed. En dus, maar dat betekent dus dat er heel veel, er worden heel veel zaden en planten verkocht als bee-friendly en zo. Hmm. Die gewoon niet inheems zijn. En dan heeft
minder, streef je door,
zeg maar, dan ben je meer zeg maar Amerikaanse eiken aan het aanplanten dan Europese eiken.
Waar we dus minder aan hebben.
Precies, je wil Europese eiken. Ja.
Dankjewel Matthijs dat je ons hebt meegenomen in jullie reis naar de wildernis en voor het delen van jouw verhaal. Ik heb ontzettend veel respect voor jullie missie en hoe jullie dat in de praktijk brengen om Nederland te verwilderen. En ook jij als luisteraar kun je helpen om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren. Bijvoorbeeld door Wilderland kruidenthee te drinken of je eigen theekruiden te zaaien voor een Wilderland. Tuin, balkon, dakterras, plantsoen, stad en leven. Neem een kijkje op wilderland.com. Dus dat is wilder-land.com. En volg @wilder.land op Instagram en Facebook. Om meer te weten en te leren over onze inheemse kruiden en hun culinaire toepassingen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram @onceuponatase.podcast of neem een kijkje op www.onceuponatase.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info@onceuponatase.com. Tot de volgende keer bij Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer.